Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit de lofzang van Zacharias zingen wij het derde vers. Hij spelt ons dat wij te allen tijd, wanneer die blijde heildag rees, van vijands dienstbaar juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrees. En wat we verder volgen, noemden nu de lofzang van Zacharias en daarvan het derde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas. Daarvan het eerste hoofdstuk, van het vijfde tot en met het zeventiende vers. Wij herzeggen nu Lucas 1, de versen 5 tot en met 17, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 En daarvan het 61ste vers. Gerechtigheid en recht heb ik gedaan. Geef mij dan niet ins onderdrukkers handen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Lucas 1, vanaf vers 5 tot en met 17. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochteren Aarons en haar naam Elisabeth. En zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren, onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijner dagorde, na de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te loten was gevallen dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ter ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende werd ontroerd en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor den Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot den Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in den geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk.
Gemeente, in aansluiting op de eerste Adventszondag kunt u op deze tweede Adventszondag de tekstwoorden opnieuw vinden in Lucas 1 en daarvan nu de versen 14 tot en met 17, waarvan wij alleen het 17e vers nog aan u voorlezen. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. Gemeente, schrijven wij onder dit schriftgedeelte de aankondiging van Johannes de Doper. De aankondiging van Johannes de Doper. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de blijdschap over hem. In de tweede plaats letten we op de vergelijking met hem. En in de derde plaats letten we op de betekenis van hem. De aankondiging van Johannes de Doper, onze eerste gedachte, de blijdschap over hem. De versen 14 tot en met 16. Onze tweede gedachte, de vergelijking met hem. Het eerste gedeelte van het 17e vers, waar Johannes vergeleken wordt bij Elia. En onze derde gedachte, de betekenis van hem. Het tweede gedeelte van het 17e vers, waar staat wat door de bediening van Johannes zal gebeuren. Eindigend met de woorden, om de Heere te bereiden een toegerust volk. Daar was de adventtijd voor nodig. Gemeente, vorige keer hebben wij stilgestaan bij de aankondiging door de engel Gabriël aan Zacharias. We hebben stilgestaan bij zijn huwelijksleven. Ze waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. We hebben stilgestaan bij zijn ambtelijk leven, een hoogtepunt dat hij aan de beurt was om reukoffer te offeren in het heilige. En we hebben stilgestaan bij zijn gebedsleven. En dat gebedsleven, dat krijgt een verhoring uit de mond van de engel daar aan de rechterzijde van het altaar. Het gebed is verhoord. En hij zal samen met zijn vrouw Elisabeth een zoon krijgen. En we hebben gezien, dat ging niet alleen over de blijdschap van de kinderzegen, maar dat stond in een breder teken. Het had alles te maken met het uitzien naar de Messias. En dat zal ook blijken in het vervolg van deze geschiedenis. Als we nu stilstaan bij de versen 14 tot en met 17, waarin de engel ook zegt wie dat dit kind zal zijn en wat dit kind zal doen. En dan begint hij met de woorden, en u zal blijdschap en verheuging zijn. Jongens en meisjes, er is bijna geen grotere vreugde dan de vreugde om de geboorte van een kind. Kraamtijd is in een gezin een hele bijzondere tijd. Als de Heere nieuw leven heeft willen geven. Maar hier zal sprake zijn van een dubbele blijdschap. Kijk maar, het staat er twee keer. Er zal blijdschap zijn en er zal verheuging zijn. Dus de blijdschap zal heel overvloedig zijn. Het hart van Zacharias zal overlopen van vreugde. En waarom zal die blijdschap zo groot zijn? Dat legt de engel Gabriël straks uit, want hij zal groot zijn voor de Heere. En daaraan zien wij dat het gebed van Zacharias alles te maken had met de dienst des Heeren. En dat deze kinderzegen alles te maken heeft met de zaak van de Heere. Gemeente, de zaak van de Heere woog in het hart van Zacharias en Elisabeth. De zaak van de Heere had alles te maken met hun uitzien naar de kinderzegen. Het was hen niet alleen om een kind te doen. Mag ik vragen, vanmorgen is dat bij ons ook zo. Weeg de zaak van de Heere. En als de zaak van de Heere weegt, dan doet het ons zo'n diepe smart als onze kinderen andere wegen gaan. Dan is er geen zaak eigenlijk die meer smart dan dat. En gemeente, als de zaak van de Heere ons weegt, dan is er geen grotere vreugde dan dat je bij je kinderen iets mag merken van het werk des Heren. Johannes zegt daarvan, en hoewel dat niet letterlijk op zijn natuurlijke kinderen doelde, maar ik heb geen meerdere vreugde dan daarin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Weegt de zaak van de Heren. Weegt het koninkrijk van de Heren. Waar is het ons om te doen? Ook als het gaat over de kinderzegen en allerlei andere tijdelijke zegeningen. En Zacharias is niet de enige voor wie de zaak van de Heere weegt. Want er staat niet alleen, en u zal blijdschap en verheuging zijn. Maar zegt de engel Gabriel, velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Het is niet alleen oudervreugde, maar er zal ook vreugde zijn in de kerk. Zeker Zacharias zal ook, Johannes zal ook tegenstand krijgen. De Heer Jezus wijst daar later ook op. Tijdens zijn omwandeling op deze aarde in Lucas 7, vers 29 en 30... dan wijst hij op de tegenstand van de fariseeën en van de schriftgeleerden, de wetgeleerden. Je zou eigenlijk denken dat die wetgeleerden heel blij zouden zijn met Johannes de Doper. Maar dat waren ze niet. En waarom waren ze dat niet? Wel omdat die wetgeleerden en die schriftgeleerden, die konden zichzelf door het doen van de wet in het leven houden. Dat waren wettische mensen. Maar dat was Johannes niet. Johannes heeft de wet gepredikt als een kenbron van ellende. En dat stuitte zelfs bij de fariseeën op grote tegenstand. Wie zijn er dan blij geweest, jongens en meisjes, met die prediking van Johannes de Doper? Wel, dat zijn diegenen die onder de boodschap van Johannes mochten leren buigen. Die zijn er ook geweest. Dat waren er zelfs velen. En diegenen die onder de boodschap van Johannes mochten buigen, weet je wat die gezien hebben? Die hebben gezien dat Johannes een vriend was van de bruidegom. Die hebben mogen zien dat Johannes niet een vijand was van Christus, maar dat Johannes juist een vriend was van Christus. Dat de Heere Johannes in hun leven heeft wilde gebruiken om plaats te maken voor de Heere Jezus Christus. Zij hebben zich over zijn geboorte verblijd. En ook vele anderen die niet tot het licht gekomen zijn, als ik het zo mag zeggen, die zullen later toch moeten getuigen, deze Johannes was een profeet. Hij was een knecht des Heren. Velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heren. Calvijn zegt dat we dat ambtelijk moeten zien. Hij zal een ambtsdrager zijn en hij zal in Gods koninkrijk van grote betekenis zijn. Johannes heeft gepredikt dat de enige manier om dat koninkrijk binnen te gaan, dat is bekering. Daar heeft hij voortdurend op gehamerd. Hij was groot voor de Here. Ja, hij was groot in zijn kleinheid. Want als de Here verschijnt, als de Messias verschijnt, dan gaat Johannes verdwijnen. De knechten van de Here die moeten zichzelf nooit op de voorgrond plaatsen. Johannes' levensdevies was: hij moet wassen en ik minder worden. En juist omdat Johannes de eer van zijn koning op het oog had, heeft hij die wet zo scherp gepredikt. Hij zal groot zijn voor de Here. Gemeente, het gaat er niet om wat de mensen van mij en van u denken en zeggen. Je kunt in de ogen van mensen wel heel verachtelijk zijn. Maar het gaat erom: wie zijn wij voor de Here? Wil de Here ons gebruiken in zijn dienst? Wil de Here ons gebruiken? Er zijn straks ook weer ambtsdragersverkiezingen. Wil de Here ons gebruiken in het ambt? Het gaat er niet om wat we er zelf van vinden. Het gaat erom wat de Here ervan vindt. Hij zal groot zijn voor de Here. Daar heeft de Here Jezus van getuigd als het over deze Johannes ging, dat onder hen die uit vrouwen geboren zijn, er niemand groter was dan Johannes. Hij zal groot zijn voor de Here. En er worden er drie dingen genoemd waarin dit kind groot zal zijn. Het eerste is: hij zal nog wijn, nog sterke drank drinken. Nou was dat niet verboden om wijn en sterke drank te drinken, hoewel de Nazireërs die mochten dat niet. Zij mochten ook geen scheermes op hun hoofd gebruiken. Ze mochten hun haar niet afknippen. De vraag is: is Johannes zo'n Nazireër geweest? Dat weten we niet, want we lezen niet over dat scheermes wat niet op zijn hoofd mocht komen. Meer zal de bedoeling zijn dat Johannes geen sterke drank nodig had om gedreven te worden. Sterke drank, dat hoort, hoe noem je dat ook alweer, jonge mensen, dat hoort bij de stimulerende middelen. En er zijn mensen die allerlei stimulerende middelen nodig hebben om gedreven te worden. Nou, Johannes had geen stimulerende middelen nodig. Hij had een andere drijfveer. En die drijfveer, dat was de Heilige Geest. Ook op de Pinksterdag staan drank en de Heilige Geest tegenover elkaar. En ook in de brief die Paulus schrijft aan Efeze, Efeze 5 vers 18, daar staan stimulerende middelen, de drank en de geest, tegenover elkaar. Deze Johannes zal gedreven worden door de Heilige Geest. Dat zal zijn krachtbron zijn. Het tweede wat van hem staat is: hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. Ja, reeds in het lijf van zijn moeder was de Heilige Geest in hem en deed hem opspringen van vreugde toen de moeder des Heren met het kind tot hem kwam. Die wonderlijke ontmoeting. Hij zal met de Heilige Geest vervuld zijn. Dat is heel opmerkelijk als je die levensgeschiedenis van Johannes leest, de aankondiging van zijn geboorte, maar ook verder zijn opvoeding, dat telkens dat werk van de Heilige Geest benoemd wordt. Is hij dan altijd vol geweest met de Heilige Geest? Nou, nee. Hij heeft ook wel zijn dieptepunten gekend, later in de gevangenis. Maar de Heilige Geest is nooit van hem geweken. Die heeft hem en ambtelijk en persoonlijk willen leiden. vervuld met de Heilige Geest. Wat is dat onmisbaar voor een ambtsdrager? En wat is dat groot als dat van je kinderen gezegd mag worden? Wat is dat voor Zacharias een bron van vreugde? En het derde wat de engel zegt is, hij zal vele der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. Dus die mensen waren onbekeerd. Ja, die waren onbekeerd. Het volk van Israël wordt hier getekend in de onbekeerde staat. En het waren kerkmensen. Soms wordt gedacht dat kerkmensen niet meer bekeerd hoeven te worden. Die zijn er al. Nee, die kerkmensen moeten ook bekeerd worden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar onze eigen weg. Maar weet u wat ik wel zo ontroerend vind? Dat de engel Gabriël zegt, hij zal vele der kinderen Israëls bekeren tot de Heere, de levende God. Nee, dat staat er niet. Hij zal vele van de kinderen Israëls bekeren tot hun God. Onbekeerde mensen van wie Gabriël mag zeggen, God is hun God. De Heere heeft onder hen zijn volk, zij moeten bekeerd worden. En Zacharias, daar zal de Heere Johannes voor gaan gebruiken. Dat gaat over het welbehagen. De Heere hun God. Daar vloeit, mag ik het zo zeggen vanmorgen, daar vloeit het plaatsmakende werk van de middelaar uit voort. Uit het welbehagen des Heren. Omdat de Heere een volk lief gehad heeft van eeuwigheid. Daarom moet Johannes de wet preken. Opdat mensen zich gaan bekeren tot de Heere, hun God, die hen van eeuwigheid reeds heeft lief gehad. Maar die niet uit zichzelf tot bekering gaan komen, maar de Heere deze wegbereider voor gaat gebruiken, deze priesterzoon. We hebben ook wel eens eerder gezien in Maleachi 2, dat dat ook het werk was van de priesters om mensen te bekeren. Nee, niet dat zij dat zelf konden, maar daar moesten hun woorden op gericht zijn. Het verbond met Levi was en hij bekeerde er vele van hun ongerechtigheid. Want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren en men zal uit zijn mond de wet zoeken. Dat was de taak van de priesters onder het Oude Testament, om de wet te onderwijzen. En waarom was dat de taak? Dat mensen zich zouden bekeren. Opdat er voor de Heere zou komen een toegerust volk. Natuurlijk kon Johannes geen mensen bekeren. Maar de Heere zou de dienst van Johannes daarvoor gaan gebruiken. En gemeente, is onze dienst daar al voor gebruikt? Bent u al bekeerd? Of misschien moet ik het nog veel krachtiger zeggen, hebt u zich al bekeerd? Bekeert u? Bekeert u? Dat moet de boodschap zijn, want waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? Die vruchten van bekering, wat kun je daar als dienstknechten des Heren naar uitzien? Maar Jesaja, of misschien moet ik wel zeggen, zelfs Jesaja moest zeggen, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En dan gaat hij spreken over dat reisje dat voort zou komen. Ziet u, ook Jesaja moest gebruikt worden als wegbereider om plaats te maken voor de middelaar. En dat doet de Heere nog, daar zendt hij zijn knechten voor. Een gemeente, je kunt twee dingen doen. Je kunt tegen die boodschap schoppen, je kunt tegen die boodschap vijandig zijn, je kunt met stijve halzen, we hebben ervan gezongen uit Psalm 75, dat zijn halzen die niet willen bukken en buigen onder die boodschap zijn, als fariseërs, als wetgeleerden, als wettische mensen. Of je kunt onder die boodschap leren buigen. En dan ga je zien dat het is tot behoud. Velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Die zullen achteraf mogen zien wat is Johannes tot zegen geweest. We gaan naar onze tweede gedachte, de vergelijking met hem. Want hoe zal dat dan gebeuren? Hoe zal die weg dan bereid worden? Wel, hij, dat is Johannes, jongens en meisjes, hij zal voor hem, dat is de Heere, dat is de Heere Jezus, hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia. De Heere Jezus wordt hier Heere genoemd, bewijs van de godheid van Christus, de komende Messias. Johannes gaat voor hem uit. Niet omdat Johannes belangrijker is dan de Messias. Nee, de Messias is veel belangrijker dan Johannes. Maar Johannes, ja, die weet dat zelf ook wel. Hij zegt straks dat hij niet waardig is om de schoenriem van de Heere Jezus los te maken. Dus hij voelt zichzelf nog minder dan een slaaf. Maar Johannes is door de Heere geroepen als wegbereider, als voorloper. Was dat nodig dan? Ja, dat was zeker nodig. Waarom was dat nodig dan? Nou ja, het hele kerkelijke leven, dat stelde maar heel weinig meer voor. En als er één was die daar verdriet over had, dan was dat wel de priester Zacharias, jongens en meisjes. Want hij zag wel, die andere priesters, die geloofden helemaal niks van wat ze deden. De hoge priester straks, dat was een atheïst. Als er ooit een droeve tijd geweest is in het kerkelijke leven, dan was het wel in de dagen van Johannes de Doper. Zeker was het nodig dat er plaats gemaakt werd op politiek terrein. We hebben de vorige keer bij stilgestaan, koning Herodes. Op godsdienstig terrein was het een stikdonkere tijd. Keken mensen dan niet uit naar de Messias? Ja, mensen keken wel uit naar een verlosser. Natuurlijk keken ze daarnaar uit. Maar niet naar de Messias zoals de Heere daarover gesproken had. Zij keken uit naar iemand die in het natuurlijke leven hen zou verlossen. Van de Romeinen. Maar er waren er niet die van zichzelf verlost wilden worden van de zonde. En daar was Johannes nu voor nodig. Om de Heere te bereiden, een toegerust volk. En gemeente, zo is het ook vandaag. We kunnen wel kerstfeest houden. Heel gezellig. Maar als er geen advent aan vooraf gaat, dan is er geen plaats voor de Heere Jezus. We kunnen wel het evangelie preken met kerstfeest. Maar als de wet er niet aan vooraf gaat, gemeente, als er geen wegbereider aan vooraf gaat, dan is er geen plaats voor Jezus. Want er is niemand die naar God zoekt. Vanmiddag gaat het over de erfzonde. Er is niemand die naar God zoekt en die naar God vraagt. Natuurlijk, we zijn wel godsdienstig. Maar godsdienstige mensen zijn ook onbekeerde mensen. Godsdienstige mensen moeten ook ondersteboven. Godsdienstige mensen moeten onbekeerd worden. Godsdienstige mensen hebben nog een hele weg te gaan. Want die zijn bekeerd, maar die moeten onbekeerd worden. En daar is Johannes de Doper voor nodig. Hij preekte niet alleen tegen de zondaren dat ze zich moesten bekeren. Nee, hij predikte dat ook tegen godsdienstige mensen. Mensen die tevreden zijn met wat uitwendige godsdienst. Hij moet voor hem heen gaan. En hoe zal hij dat dan doen? In de geest en de kracht van Elia. prachtig voorbeeld, een duidelijk voorbeeld. Nee, Johannes was niet Elia. Sommige mensen hebben dat wel gedacht. En dat gaat eigenlijk terug op een verkeerde exegese toen al in die tijd van Maleachi 4. Waar de Heere heeft gezegd, ik zend u lieden de profeet Elia. Eer die grote en doorluchtige dag des Heere komt. En dat is niet letterlijk bedoeld dat Elia terug zou komen voor de komst van de Heere Jezus en voor de wederkomst. Maar dat er een man zal komen als Elia. En nu zaten de Joden eigenlijk naar aanleiding van die profetie die zij letterlijk namen te wachten op de komst van Elia. Want zij dachten hij is ten hemel gevaren, maar hij komt wel terug. En daarom hebben ze ook gedacht in het eerst dat Johannes Elia was. De discipelen hebben het trouwens gevraagd aan de Heere Jezus in Matteüs 17. Ze zeggen, wat zeggen dan de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Doch Jezus antwoordde en zeide tot hem, Elia zal wel eerst komen en alles wederop richten. Maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is. En zij hebben hem niet gekend. En zij hebben hem gedaan al wat zij hebben gewild. Elia was gekomen. Johannes was Elia. De Heere wil zeggen, je moet dat niet letterlijk nemen. Nee, toen aan Johannes gevraagd was, bent u Elia? Toen heeft hij gezegd, ik ben die niet. Nee, hij was een andere persoon dan Elia. Maar hij kwam om te doen het werk van Elia. Hij kwam in de geest van Elia. Hij kwam met de kracht van Elia. Er was een hele grote overeenkomst tussen deze Johannes en tussen Elia. In hun kleding bijvoorbeeld. Allebei hadden ze een harige mantel aan. En allebei hadden ze een leren gordel om die mantel omhoog te kunnen trekken. Niks, geen versiering, niks, geen uiterlijk vertoon. Een heel eenvoudig kleed, waar ze als ambtsdrager aan herkenbaar waren. Allebei leefden ze in de afzondering. Ze deden niet mee aan het gewone dagelijkse leven. Beide leefden voor het grootste gedeelte van hun leven in de woestijn. Trokken zich terug. Beide stonden ten opzichte van de grootte van deze aarde. Elia had te maken met Achab. En deze Johannes zal te maken krijgen met Herodes. Beide waren onbevreesd in het brengen van hun boodschap. Beide werden vervolgd om hun boodschap. Beide leefden in een donkere tijd, waarin de vreze des Heren heel spaarzamelijk was. In de tijd van Elia leek de kerk tot niet gekomen te zijn. Elia zegt, ik ben nog maar alleen overgebleven. En hoe was het in de tijd van Johannes? Wel, als een Elia zal Johannes komen. Kijk, het gaat hier niet zozeer over de uitwendige overeenkomst, maar het gaat over de inwendige overeenkomst. Hij komt door de geest en de kracht van Elia. De geest, dat is de bron waaruit hij handelen zal. En de kracht, dat is de vrucht die blijken zal. Die geest van Elia, dat was een geest, gemeente, van onverschrokkenheid. Hij durfde dat rustig tegen Achab te zeggen. De zonde en het oordeel. Hij nam het in zijn eentje op tegenover 850 Baalpriesters in 1 Koningen 15. Hij durfde de spot te steken met Baal. Wie durfde dat? Hij roeide de Baaldienst uit, dat was Elia. En Johannes? Nou, Johannes die spaarde zijn hoorders ook niet. Welke dominee zou het vandaag durven zeggen? Gij adderen gebroedsels. Wie heeft u aangewezen te vlieden de toekomende toorn. Je zou het eens moeten zeggen tegen mensen. Mensen staan in brand als hij dat zegt. Johannes die durfde dat, had een geest van onverschrokkenheid. Hij sprak Herodes Antipas aan op zijn zondige leven. Hij zegt, die vrouw die u hebt, die hoort u helemaal niet te hebben. Dat is zonde tegen God. Hij zei tegen de scharen, ook tegen de fariseërs, het oordeel aan. De bijl ligt al reden aan de wortel der boom. Dat was nodig. Zo'n man was nou nodig in die tijd om mensen tot bekering te brengen. De geest, dat was eigenlijk de Heilige Geest die hem dreef. En de kracht, die bleek in de vrucht. Mensen komen tot bekering. Er zal blijdschap zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Gemeente, zo liet Christus zijn komst bereiden. Dat hadden de mensen in die dagen nodig. Dat hebben wij nog nodig. Maar waar is het gezag van het woord? Dat willen mensen niet meer. Je mag ze niet zo aanspreken. Waar is het gezag van het ambt? Dat willen mensen niet meer. Dat ambtsdragers met ambtelijk gezag iemand op zijn zonde mogen wijzen. Dat willen mensen niet meer. Dan komt een verzet. En daar hebben mensen alleen maar zichzelf mee. Want de bedoeling is zo goed. Het gaat erom dat er plaats voor Christus in ons leven komt. Daar is zo'n strenge boodschap voor nodig. Daar zijn die vermaningen voor nodig. En zeker die geest en kracht van Elia, die zouden krachteloos zijn, waren het niet dat de Heilige Geest zich aan die boodschap paarde. En de Heilige Geest heeft zich aan die boodschap gepaard. Dat had de Heilige Geest nooit gedaan als het een verkeerde boodschap was. Maar het was een goede boodschap. En dat doet de Heilige Geest nog, gemeente. Hij zal vele der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. Bekeren, daar staat het woord epistrefo. Dat betekent omkeren, radicaal omkeren tot de Heere hun God. Zoals de jongste zoon bij de zwijnentrog tot omkering kwam. Hij zal voor hem heen gaan. Dat is het plaatsmakende werk. In de geest en de kracht van Elia. Om mensen te bekeren tot de Heere hun God. We gaan naar onze derde gedachte, de betekenis van hem. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 68. En daarvan het tweede vers, maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68 en daarvan het tweede vers.
Oh.
onze derde gedachte de betekenis van hem. Om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen. Wat betekent dat? Deze woorden, die zijn ook al door Maleachi gesproken. En die worden hier door de engel Gabriël opnieuw genoemd. Maar wat is de betekenis van die woorden? Om te bekeren der harten van de vaderen tot de kinderen. Het zit dus blijkbaar niet goed tussen die kinderen en hun vaderen, of tussen de vader en de kinderen. Er is blijkbaar verwijdering gekomen. En nu zal Johannes, die zal dat weer herstellen. Een soort socioloog. Een soort maatschappelijk werker. Nou ja, er zal inderdaad genoeg aan de hand geweest zijn in die tijd. Dat was ook al in de dagen van Maleachi. Daar zijn ook mannen die hun vrouwen verlaten. Er waren gemengde huwelijken. Er was van alles en nog wat aan de hand. Ja, als mensen Gods geboden verlaten, als mensen Gods woord loslaten, dan krijg je die ellende. Dan gaan huwelijken stuk, dan liggen gezinnen uit elkaar, dan krijg je verstoorde familieverhoudingen, dan krijg je ruzies. En ja, daar kon Johannes wel de hele week mee bezig geweest zijn, denk ik, ook in die tijd, om dat te herstellen. Maar ik denk niet dat dat zijn roeping geweest is. Dan kun je als dominee vandaag, gemeente, kun je daar de hele week mee bezig zijn. Met al die ellende die ontstaat, omdat mensen niet willen luisteren naar de Bijbel. En dat is het enige wat een dominee kan doen. Een dominee kan alleen wijzen op Gods woord. Alzo zegt de Heere, Heere. Als mensen daar niet voor willen buigen, dan houdt het op. Dat wordt hier ook niet bedoeld. De harten der vaderen bekeren tot de kinderen. Trouwens, ik denk dat door de bediening van Johannes er ook nog wel verwijdering gekomen is. Ja, want dat zegt de Heere zelf. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Je kunt ook ruzie krijgen in een huwelijk als een vrouw mag vallen voor de waarheid en de man niet. Dat gebeurt ook. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. De oprechten zullen openbaar komen. Ja, waar de boodschap recht gepreekt wordt, daar is het niet alleen maar pais en vree. Zeker niet. Dus dat is niet de taak van Johannes geweest. Hij zal velen om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen. Wij volgen de onder ons gezaghebbende verklaarders, die zeggen, je moet het zo zien, die vaderen, dat zijn de godzalige vaderen. Denk aan Abraham, Isaac en Jacob, zo wordt heel vaak over de vaderen gesproken, ook al zijn ze er niet meer, onze vaderen. En die kinderen, dat is de huidige generatie. Dat is de generatie die leeft in de dagen van Johannes de Doper. En er zit een enorme kloof. Als de vaderen die kinderen zouden zien, ze zien het niet meer, ze weten het niet meer, maar als die vaderen die kinderen zouden zien, ze zouden ontsteld zijn. Is dat nu mijn nageslacht? Zijn dat nu onze kinderen? Waar is de godsvrezen? Waar is de gehoorzaamheid aan Gods wet? Ja, het zal gebeuren straks op de jongste dag dat de vaderen de kinderen zullen veroordelen. De vrome vaderen, dat is aangrijpend, die zullen hun eigen geslacht veroordelen. Die zullen aan Gods kant vallen. Die zullen het dan niet meer, hier zit er nog zoveel menselijks tussen, maar die zullen het dan niet meer voor hun kinderen opnemen. Die zullen het zelf veroordelen. Ze zullen opstaan met de mannen van Nineveh. En dit geslacht veroordelen. Zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Dus het is niet letterlijk bedoeld, ook dit is weer beeldspraak. We mogen niet alles letterlijk altijd nemen, zeker niet de profetieën. Dit is beeldspraak. Wat zal er gebeuren? De godvruchtige voorvaderen, als ze het zouden zien, die zullen in hun nakroost de oude godsvrezen weer zien herleven. Daar zal Johannes voor gebruikt worden. Hij zal de ongehoorzame, dat zijn de kinderen, hij zal de ongehoorzame bekeren tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. En de rechtvaardigen, dat zijn de vaderen. De rechtvaardigen, dat zijn Zacharias en Elisabeth. Dat hebben we de vorige keer gezien. Die waren nog overgebleven. Hij zal ze, staat er in eigenlijk, tot in de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Daar zal hij voor gebruikt worden. Hij zal hen zo bekeren. En wat was nou die voorzichtigheid der rechtvaardigen? Waarin waren die mensen dan zo voorzichtig? Nou, Zacharias en Elisabeth, die waren voorzichtig in hun levenswandel. Niemand kon iets van hen zeggen. Ze leefden dicht bij het woord, ze leefden dicht bij de wet. Dat was bij die kinderen blijkbaar niet meer zo. Maar Johannes zou ervoor gebruikt worden dat ze terugkeerden naar de wet en de getuigenis. En waarin waren die rechtvaardigen, die voorvaderen, nog meer zo voorzichtig? Wel, ik lees in de Bijbel, jongens en meisjes, van een voorzichtig man. En wat was die voorzichtig man? Wel, die voorzichtig man, dat was een man die durfde zijn huis niet te bouwen tot hij de steenrots gevonden had. Je had ook een dwaze bouwer. Die dwaze bouwer die bouwde niet op de steenrots, die bouwde naast de steenrots. Dat was een hele snelle bouwer. Maar dat was geen voorzichtige bouwer, nee. Dat is later ook wel gebleken, want dat hele huis dat is in elkaar gestort. Maar een voorzichtig mens, dat is iemand die gaat niet bouwen totdat hij de steenrots gevonden heeft. Die moet weten dat de grond van zijn huis, dat de grond van zijn verwachting verankerd ligt op de steenrots. Dat was de voorzichtigheid van de rechtvaardigen. De vaderen, de vrome vaderen, mag ik het heel eenvoudig zeggen, die vonden geen rust buiten Christus. Abraham, we hebben heel zijn geschiedenis behandeld. Abraham vond geen rust buiten Christus. Hij kon het niet doen met een belofte. Hij kon het niet doen met een heenwijzing. Hij kon het niet doen met een bemoediging, met een vertroosting. Hij heeft daar niet de grond van gemaakt. Het ging hem om Christus. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zien zou. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Jacob, een van die godvruchtige vaderen, die man heeft geen rust gekregen buiten Christus. Hij vond geen rust voor Bethel. En naar Bethel vond hij nog geen rust tot het Peniel was. En naar Peniel vond hij nog geen rust tot hij wist met Christus verenigd te zijn. Het zijn een van zijn laatste woorden. Op uw zaligheid, op uw Yeshua, op uw Jezus wacht ik, Heere. Dat was de voorzichtigheid van de rechtvaardigen. En daar zal Johannes nu voor gebruikt worden, gemeente, om de kinderen te bekeren tot die oude bevindelijke waarheid. En u mag best weten, dat is ook mijn uitzien. Een terugkeer of een blijven bij die oude bevindelijke waarheid die al onze dominees in de gereformeerde gemeente in de loop der tijd gebracht hebben. En dat doet het mij echt groot verdriet dat een oudere preek van een oudere dominee door heel veel mensen niet meer wordt begrepen. Waar heeft hij het eigenlijk over? Als het gaat over de geloofsoefeningen. Ik zou het groot vinden als mijn prediking gebruikt zou mogen worden om de kinderen te bekeren tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Onze vaderen, dat waren geen mensen die elkaar gouden handen oplegden. Dat waren geen mensen die elkaar bouwden in het geloof. Dat waren voorzichtige mensen. Die altijd maar verder wijzen. Naar Christus wezen, dat was de voorzichtigheid der rechtvaardigen. En dat deden ze tot hun behoud. En daarom is Johannes zo streng geweest. Daarom is Johannes, hij is geen bouwer geweest, hij is veel meer een afbreker geweest. En hij is tot rijke zegen geweest. Als je dat mag ervaren waar het toe dient, gemeente, dan krijg je jezelf daarvoor over. Om de Heere te bereiken, een toegerust volk. Wat is dat voor een volk? Nou ja, dat zijn mensen die zeggen, nou ben ik geschikt om Jezus te ontvangen. Dat is een toegerust volk. Wel nee, mensen die dat zeggen, die kennen zichzelf niet. Die zijn helemaal niet geschikt om Jezus te ontvangen. Die moeten nog heel veel leren. Wat is dan een toegerust volk? Een toegerust volk, dat is een schuldig volk. Een toegerust volk, dat is een arm volk. Een toegerust volk, dat is een uitziend volk. Een toegerust volk, dat is een gebroken volk. Dat zijn mensen die kunnen hun zaligheid niet bouwen op hun bevindingen of op hun gedachten, maar die moeten Christus hebben. Die toegeruste mensen, dat zijn geen mensen die zeggen, ik ben toegerust. Ze vinden zichzelf niet toegerust. Maar de Heere vindt hen toegerust. De Heere heeft hen laten bereiden. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Gemeente, wat zou het groot zijn als die prediking van de vaderen, die wij begeren te brengen, dat die prediking van de vaderen verstaan zou mogen worden. Toegeruste mensen, dat zijn mensen met godskennis en met zelfkennis. Toegeruste mensen, dat zijn mensen die uitzien naar Christus. Toegeruste mensen, ja, die worden zalig gesproken door de Heer Jezus in de zaligsprekingen. Dat zijn armen, dat zijn bedroefden, dat zijn treurigen. Dat zijn toegeruste mensen die weten waarom ze Christus nodig gekregen hebben. Een toegerust volk. Het zou u ten goede zijn. Ik zou wel mogen bidden wat Elia bad toen het over, wat Elisa bad toen het over Elia ging, dat toch twee delen van die geest van Elia op mij zouden mogen zijn, zegt Elisa. Want hij had diezelfde kracht nodig om de zonde aan te wijzen. Gemeente, daar is zoveel kracht voor nodig. Als de Heilige Geest je niet de moed geeft, dan durf je het niet. Want mensen gaan je beschuldigen dat je boven hen staat, of dat je je macht misbruikt, of dat je, weet ik veel wat er allemaal van predikanten gezegd worden, dat het narcisten zijn. En maar wat ze doen, dat is de zonde aanwijzen. Omdat ze uw behoud op het oog hebben. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? Om de Heere te bereiden, een toegerust volk. Dat is mooi, daar zit een eenheid in, gemeenschap, een volk. Ja, en ieder volk heeft een eigen taal, ieder volk heeft zijn eigen wetten, ieder volk heeft zijn eigen koning. Ja, zo is het ook met dit volk. Het is een onbegrepen volk. Het is een uitziend volk, waar Jezus zich niet voor schaamt om hem zijn broeder te noemen. Het zijn Psalm 72. Wat zijn nou de onderdanen van koning Jezus? Het zijn ellendigen, het zijn noodruftigen, het zijn armen. Die wil hij zijn hulpen ter verlossing tonen. Dan komt hij aan zijn eer en de zondaar aan de zaligheid. Amen. Heere, zou u de kinderen willen bekeren tot de voorzichtigheid van de rechtvaardige? Wij leven in een tijd waarin mensen zo onvoorzichtig zijn. En dat gaat niet goed, want als dan de stormen komen en het is niet op de steenrots gegrond, dan blijft er niets van over. Wat hebben wij ook nodig, Heere? Het werk van de wegbereider in onze harten. Zegent u daar de kracht van uw getuigenis voor. Dat er velen, velen mogen uitzien naar de zaligmaker. De volkomen zaligmaker. Die zich aan zulken zal openbaren. Heere, wilt u een ieder geven wat nodig is? Mag in deze adventtijd er iets gebeuren in onze harten. Zegen uw woord. Bewaar ons in deze dag. Wil u vleugelen over ons uitbreiden. Geef ook vanmiddag de getrouwheid om te komen en te luisteren naar wie wij geworden zijn. Waar wij van verlost moeten worden. En waar wij van verlost kunnen worden. Zie op ons in gunst van boven. Wij vragen het om Jezus' wil. Amen.